Ja, de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met het eerste deel van dit hoofdstuk, waar Paulus feitelijk sprak over het huwelijk, over getrouwde mensen en waar zij zich mee bezighouden. En om diezelfde reden blijkt Paulus, tenminste dat zijn zijn eigen uitspraken, blijkt Paulus zelf bepaald geen voorstander van het huwelijk te zijn. Weet ik wel, nou kunnen wij van alles bedenken waarom een huwelijk toch zo nuttig is en vooral zoveel goede dingen met zich meebrengt. Dat is maar goed ook, hè, dat we dat kunnen. Maar hoe dan ook, Paulus put zich daar niet in uit. Hij ziet slechts de nadelen ervan. Je kunt natuurlijk hele filosofieën ophangen over hoe het dan met het huwelijk van zijn ouders geweest is en zo. Dat is dan wat theologen gewoonlijk doen, hè. Die zeggen dan dat hij uit een slecht huwelijk afkomstig is, uit een niet zo fraai gezin. En meer van dat soort dingen, maar daar hebben we niet mee te maken. Waar het om gaat, dat is dat Paulus heel verstandelijk over het huwelijk nadenkt en het huwelijk ook als zodanig beoordeelt. En ik heb ook de indruk dat hij heel wat eerlijker is dan vele mensen vandaag aan de dag. Paulus, we hebben inmiddels gezien, Paulus noemt als enige aanleiding, als enige argument om een huwelijk te sluiten, dat het beter is te trouwen dan te branden, dat was vers 9. Dat wil zeggen, hij beveelt een huwelijk aan vanwege de seksualiteit en voor de rest haalt hij er totaal niets bij. Dat kunnen wij wel doen, daar heb ik ook niks tegen, maar we vinden verder geen positieve argumenten voor het huwelijk dan alleen deze, want hoe dan ook, het is wel degelijk een positief argument. Maar goed, we hebben daar de vorige keer al bij Stengel gestaan. De gedachte die Paulus zelf verdedigt is deze. Namelijk dat het het beste is om zo te blijven zoals men was. Om vooral niet te veranderen. Hij ziet een verandering blijkbaar als een als negatief, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar hij ziet het dan op zijn minst als een risico. Bij Paulus kom je de opvatting in het algemeen tegen. Om de dingen zo te laten zoals ze zijn. Zij genadig, omdat in de vele gevallen natuurlijk toch een prediking gericht is op verbetering. Verbetering van wat dan ook, maar het moet dan beteren, hè. Maar Paulus' gedachte is meestal maar de dingen te laten zoals ze zijn. Zeker waar het de maatschappelijke omstandigheden aangaat. Want bij Paulus speelt altijd de gedachte een rol. De Heer heeft mij aangenomen in een bepaalde situatie. In die situatie ben ik kennelijk acceptabel voor de Heer. Nou, laat ik dan zo blijven. Dan weet ik in ieder geval zeker dat de Heer me zo aanvaardt. Dat is een gedachte die Paulus elders ook naar voren brengt wanneer hij zegt dat wij die sterk zijn de zwakken in het geloof moeten aannemen en moeten helpen, tot ons moeten trekken, Romeinen 14 en 15. En we moeten dat doen, zegt hij, omdat we weten dat de Heer hen ook aangenomen heeft. En we nemen hen aan zoals de Heer ook ons heeft aangenomen. Dat wil zeggen, wij zijn allemaal voor de Heer acceptabel. Dus we zijn dus ook voor elkaar acceptabel, vanzelfsprekend. En als je daar verandering in aanbrengt in je omstandigheden, nou ja, dan is het maar de vraag in hoeverre dat dan in overeenstemming is met, laten we zeggen, de verwachtingen die de Heer zelf heeft van ons leven. Zij genadig dat bepaalde gedachten die wij vandaag aan de dag vaak horen propageren in dit hoofdstuk niet voorkomen. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats al die dingen die wij, waardoor wij een huwelijk positief beoordelen. Het is zus zo nuttig en het is zo nuttig en het is de grondslag van de maatschappij en meer van al dat soort fraais. Dat zal allemaal wel waar zijn, maar dat staat hier allemaal niet in. Verder kennen we natuurlijk ook de gedachtegang dat we een echtgenoot dan wel echtgenoten van de Heer zullen moeten ontvangen. Ik heb eens iemand gekend, die kwam vrij regelmatig met dan had hij weer een meisje en dat had hij dan duidelijk van de Heer gekregen. En een poos later dan was het uit en dan kwam hij weer met een ander en die had hij dan ook van de Heer gekregen. Waarop bij ons, onder ons gezegd, het verhaal ging van de Heer stuurt ze bij hem op zicht. Hè? Ja, dat geeft allemaal niet. En het is ook niet bewijzen van kritiek. En het is ook niet zo dat ik zeg van dat doet de Heer niet. Want daar weet ik helemaal niks van. Daar zal ik me niet in verdiepen. Waar ik alleen maar op wijs dat we dit soort dingen hier in dit hoofdstuk niet tegenkomen. En feitelijk is dit het enige hoofdstuk in de schrift wat spreekt over het huwelijk van een gelovige. En wat handelt over of een gelovige nou al of niet zou trouwen. He? En in plaats van wat wij misschien zouden verwachten dat richtlijnen zijn voor het uitzoeken van een levenspartner, vinden we juist alleen maar als commentaar zoeken maar geen een, dan ben je het beste af. En nou ja, laat ik daar niks aan toevoegen. Dat wordt toch tegen hem gebruikt, hè? Maar hoe dan ook, het moet duidelijk zijn in ieder geval dat Paulus op zichzelf geen voorstander is van het huwelijk. Maar in ieder geval zegt hij ook, als je een keer getrouwd bent, blijf dan maar zo. Want een ieder blijven zoals hij is. Daar gaat het om. En dat is ook een begrijpelijke redenering, al wordt hij hier dan niet verder uiteengezet. Want hij is gebaseerd op de gedachte dat wanneer iemand tot geloof komt, dat op dat moment in ieder geval zijn oude mens, dat wil zeggen zijn oude natuur, voor God dood geacht wordt te zijn. Dat wil zeggen, iemand die tot geloof komt, die wordt geacht zijn te sterven en begraven met Christus. Waarna dus, strikt genomen, alles wat met de oude mens te maken heeft, volstrekt onbelangrijk is, omdat het nou eenmaal heel erg onbelangrijk is wat er met doden gebeurt. Ja, daar kunnen we ons nog wel een poosje mee bezighouden, maar in principe is dat natuurlijk erg onbelangrijk. En zo redeneert Paulus daar ook over. Nou weet ik wel dat je daar dat daarmee het verhaal niet af is, want hoe dan ook, de geschiedenis eindigt niet bij de dood. En ook niet bij de dood van Christus en dus ook niet bij de dood in Christus van de gelovigen. Maar het verhaal gaat natuurlijk verder bij de opstanding van Christus en dus ook van de opstanding van de christen met Christus. Hè? Daarom wordt door Paulus ook geleerd dat wij ons leven uit de dood als uit de dood hebben wederontvangen. Met één commentaar erbij, dat is namelijk dit, dat al wat dan nog met het oude mens, met het lichaam te maken heeft, dat dat ondergeschikt is aan de geest, aan onze nieuwe natuur dus. Zodat het niet meer gaat om die oude mens, maar dat voor zover die oude mens nog leeft, dat een leven is wat dienstbaar gemaakt behoort te worden aan de nieuwe mens, aan Christus dus feitelijk. En dat is wat Paulus dan al uitgebreid eerder uiteen heeft gezet in met name Romeinen 6, waar we opgewekt worden onze lichamen te stellen als dienstknechten der gerechtigheid, als dienstknechten van Christus. En Romeinen 12 natuurlijk, waar we geacht worden onze lichamen te stellen als een goden welbehagelijke offerande. Dat wil zeggen, dus heel eenvoudig, dat het niet zo zonde meer waar is dat de Heer alles in verband met onze oude mens regelt en bestuurt. Maar dat het wel zonder meer waar is dat de Heer van ons verwacht dat alles wat onze oude mens aangaat ondergeschikt is aan hem. En aan hem ondergeschikt gemaakt wordt. Dus dat is andersom. Als we het helemaal precies bekijken. Hè? Het is niet zo dat de Heer ons dus leidt in dit leven of zo. Dat hij ons helpt bij wat wij ons voornemen, bij de plannen die wij ons maken. Zo, wij maken onze plannen en we leggen ze voor de Heer open en we vragen de zegen van de Heer of zo. Dat is op zich natuurlijk wel goed. Daar gaat het niet om, geen woord van kritiek daarop. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat de werkelijkheid andersom is. Die is namelijk veel hoger. Die is dat onze oude mens ondergeschikt is aan hem. En dat is natuurlijk toch de reden waarom vele van onze gebeden inderdaad niet verhoord worden. Dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk. Maar goed, we zitten hier onder elkaar. Hè? Het is toch zo of niet? Vele gebeden worden toch niet verhoord? Waarschijnlijk omdat het heel eenvoudig beter is voor ons dat ze niet verhoord worden. En in ieder geval is het dan beter voor de Heer dat ze niet verhoord worden. Anders deed hij het wel. Uiteraard. Dat lijkt me makkelijk genoeg. En wanneer wij ons realiseren dat wij ondergeschikt zijn aan Christus, dan betekent dat dat wij niet teleurgesteld hoeven te zijn voor het feit dat onze gebeden misschien niet verhoord worden. Misschien niet, hè? Want zo is het nou ook, zo is het dan ook nog een keer. Maar waar het maar om gaat is dit, dat de Heer er niet is ten behoeve van ons en dat hij ons dus helpt bij wat wij doen moeten, maar het is andersom en dat blijkt ook weer in dit hoofdstuk. Wij zijn er voor de Heer en daarom beschouwt Paulus het huwelijk feitelijk als een afbreuk doen aan het feit dat wij het eigendom van Christus zijn. Want als wij het eigendom van Christus zijn, dan dienen wij Christus. Maar zodra wij getrouwd zijn, zijn we in ieder geval het eigendom van onze echtgenoot of echtgenote, mede, zodat we een deeltaak krijgen. Dat wil zeggen, we worden geacht ons bezig te houden met de dingen die ons huwelijk aangaan. En Paulus ziet dat als dus een beperking van zijn geestelijke activiteiten. Daarom is hij zelf niet getrouwd en hij kan het iedereen aanbevelen, zegt hij. Ja, of we dat nou begrijpen, dat is een ander verhaal. Maar waar het maar om gaat, is dat dat hier gewoon zo staat. Nou goed, maar daar hadden we al een heel eind over besproken. Ik was eigenlijk toe aan vers 18, als ik het goed heb. Waar Paulus in het algemeen erover uitweidt dat het voor de gelovigen het beste is te blijven zoals zij is. Wetende dat elke belangrijke verandering diep ingrijpt in het leven van een mens. En laat ik een voorbeeld geven. Ik weet nog de laatste keer dat ik verhuisd ben van Zwolle naar Wezep toe. Ik denk dat ik daar ongeveer, nou ik zal niet zeggen een jaar mee verspeeld heb. Maar het is wel zo dat ik een jaar lang bezig geweest ben met die verhuizing. Vanaf het begin vanaf het moment van ik moest maar eens gaan verhuizen, totdat ik er goed en wel zat, dat moet zelfs wel meer dan een jaar geweest zijn. En in dat jaar speelt zoiets een enorm belangrijke rol in je denken. Je houdt overal rekening mee. Hè? Dat neemt een tijd van je leven in beslag. Dat neemt je in beslag, daar kun je niks aan doen, dat is zo. Nou, dat is de achtergrond van de redenering van Paulus. Blijf maar zoals je bent. Verander me niet, want die veranderingen, die nemen je in beslag. Die kosten je tijd, die kosten je energie, die beheersen je denken, dat is echt waar hoor. En die trekken je af van de dingen waar je eigenlijk als christen mee zou moeten bezig zijn. Een heel eenvoudige gedachte. Maar goed, Paulus zegt dan in vers 18, is iemand besneden, zijn de geroepen die laten zich geen voorhuid aantrekken. Ik heb nooit geweten dat dat kan, maar dat kan dus ook nog, hè. Hoe dat gebeurt, dat is onbelangrijk, want er staat, doe het maar niet. Dus dat geeft helemaal niet dan. En is iemand in de voorhuid, zijn de geroepen die laten zich niet besnijden. Het mag best van Paulus hoor, daar gaat het niet om. Dat geeft helemaal niks. Maar Paulus ziet het nut er niet van in. En hij vindt het volstrekt onbelangrijk. En dan zeg ik het netjes, want Paulus zegt het veel krasser. Die zegt gewoon in vers 19, de besnijdenis is niets. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen dat komt omdat de dood daarvoor in de plaats is gekomen. Daarom is de besnijdenis niks meer. Maar dat is natuurlijk niet waar het hier om gaat. Het gaat erom dat de besnijdenis als zodanig geen enkel praktisch nut heeft. Dat is niet nieuw wat hij hier zegt, want dan zou ik het ook zo niet durven zeggen. Maar dat is wat Paulus uitgebreid in hoofdstuk 2 van de Romeinenbrief uiteenzet. Daar zegt hij het ook, de besnijdenis is niks. Ik kan niet zeggen, dus de besnijdenis betekent niets, want dan zeg ik het verkeerd. De besnijdenis betekent natuurlijk wel wat, een heleboel zelfs. Maar daarom heeft het nog geen praktisch nut. Zie? Het heeft alleen een overdrachtelijke betekenis, maar er is geen mens ooit beter geworden van de besnijdenis. En daarom zegt Paulus, het is niets. Dat is wat hij in de Romeinen 2 glashard vertelt. Hetgeen hem dus niet in dank wordt afgenomen. Maar Paulus zegt in Romeinen 2 vers 25. Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Dan heb je alles naar mee gehad. Hè? Want er is niemand die de wet doet. Maar goed, dat is het volgende hoofdstuk, Romeinen 3. Er is niemand die de wet doet, dus heeft de besnijdenis geen nut. De besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Dan zegt Paulus, al ben je dan ook 100 keer besneden, het heeft geen enkele geldigheid. Omdat dat waar de besnijdenis een beeld van is, blijkbaar geen realiteit is in je leven. Want de besnijdenis is in ieder geval een beeld van het uitdrukken van het lichaam der zonde. Dat staat zo in de Colossensebrief. Colossense 2. En als je de wet overtreedt, dan heb je dat lichaam der zonde blijkbaar nog. Dan ben je blijkbaar nog een zondaar. En dan heeft de besnijdenis dus geen nut. Dat betekent dat al die duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden, weet ik het, die ooit besneden zijn onder Israël, nog besneden worden onder Israël, dat moeten dus miljoenen geweest zijn inmiddels, dat dient allemaal tot niets. Ja, het is een type van ergens van. Van de dood en opstanding van Christus, van wedergeboorte feitelijk. Wat dat betreft is de betekenis volstrekt gelijk aan die van de doop. Ja, want dat is toch echt waar, hè? De betekenis is dezelfde, maar het heeft geen praktisch nut. De besnijdenis heeft geen praktisch nut wanneer men de wet niet doet. En nog anders, het heeft geen enkel nut wanneer men niet wedergeboren is, wanneer men geen gelovige is. Zie? Want de besnijdenis is slechts een type van wedergeboorte. En daarom heeft het slechts zin als men inderdaad wedergeboren is. En Paulus zegt het zo sterk. Hij zegt, al ben je besneden en overtreed je de wet. Dan wordt die besnijdenis tot vooruit gerekend. En dan vers 26 van Romeinen 2. Indien dan de vooruit de rechten der wet bewaart, zal niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden. Dus Paulus zegt het dan nog andersom ook. Als het dan een heiden is, dat wil zeggen een niet-Jood, iemand die niet besneden is, die dan, theoretisch, wel de wet zou volbrengen, Paulus zegt dan wordt die gerekend alsof hij besneden is. Omdat hij leeft als een wedergeborene. Zie, als een nieuwe schepping. Hij zegt dan, dat doet het er niks toe. Dus, of je nou wel of niet besneden bent, het maakt niks uit. En hier in Romeinen 2 wordt die gedachte gekoppeld aan de redenering dat het inderdaad niet uitmaakt of je nou een Jood of een heiden bent, want onder alle omstandigheden word je geacht te geloven om behouden te worden. En als je niet gelooft, ben je voor eeuwig verloren. Ja. Of je nou 100 keer een Jood bent, dat maakt niks uit hoor. Nee. Of je nou 100 keer van Abraham afstamt, zoals Ismaël en zoals Esau en zoals Amalek. En noem er nog maar eens een paar, die stammen allemaal van Abraham af, weet je niet. Die zijn niet behouden. Ja, misschien wel, maar dan moeten ze tot geloof gekomen zijn inmiddels, hè? Maar dat weet ik niet dan. Maar men werd behouden op grond van geloof en dat is altijd zo geweest en dat is tot vandaag aan de dag nog zo. Daarom heeft de besnijdenis geen praktisch nut. Wel een zin heeft het, namelijk een betekenis, maar geen praktisch nut. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Want Paulus is degene die in die Romeinenbrief uiteenzet hoe een mens wedergeboren wordt door geloof in Christus. Hoe hij een nieuwe schepping wordt. En dat is veel belangrijker dan het type ervan, namelijk de besnijdenis. En als je weet hoe het werkelijk is, en als je werkelijk wedergeboren bent, en als je werkelijk besneden bent met een besnijdenis die niet met handen geschiet, zoals het in Colossenzen staat, dan heeft de lichamelijke besnijdenis verder geen enkel nut. Dus Paulus zegt, ben je besneden? Ach, laat maar zitten. Ben je niet besneden? Oh, laat ook maar zitten. Zie? Laat alles maar zitten. Het dient allemaal tot niets namelijk. De besnijder is het niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden gods. Dat zei hij ook in Romeinen 2 al, hè? De onderhouding der geboden gods. En waarbij we als oprechte Calvinisten natuurlijk niet meteen aan de 10 geboden moeten denken, maar inderdaad aan het woord van God. Al wat de Heere geboden heeft, hè? En een van de dingen daarvan is geloven. Dat is ook wat de Heer geboden heeft. Ja, want de geboden, als de geboden in de Bijbel genoemd worden, staat er nergens bij dat het gaat over 10. Of zo. Nee. En als het gaat over de wet in de Bijbel, gaat het over 5 boeken van Mozes en ook niet over 10 geboden. Dat is een gedachtegang die uit onze theologische traditie afstamt en die ik niet weg wil vegen. Daar gaat het nou natuurlijk helemaal niet om. Maar het gaat erom dat wanneer we hier lezen over de onderhouding der geboden gods, dan moeten we niet denken dat hier nou staat dat je die 10 dus moet volbrengen. He? Dat zou niet kunnen, want Paulus heeft net een paar versen eerder erin toegestemd dat iemand zijn huwelijk ontbindt omdat de echtgenoot of echtgenote een ongelovige is. Dat is dan in ieder geval in strijd met die 10 geboden, dus Paulus zou dat nooit kunnen zeggen hier. Want dat is het niet. Het gaat erom dat wij gelovigen, dat wij ons houden aan het woord van God. Al wat de Heere gesproken of geboden heeft. Maar hoe dan ook, de besnijder is niet, de voorhuid is niets. En de conclusie is in vers 20, en ieder blijven in die beroeping daar hij ingeroepen is. En Paulus verklaart wat hij ermee bedoelt, dat hoef ik dan niet te doen, dat is altijd makkelijk natuurlijk. Er staat in vers 21, zijt gij een dienstknecht, namelijk een slaaf, zijt gij een slaaf zijnde geroepen, Laat u dat niet bekommeren. Ja, dat is duidelijk niet door Wim Kok geschreven natuurlijk. He, maar zijt gij in dienstknecht geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Paulus heeft wel voorkeur, maar hij veroordeelt niets, hij wijst niets af. Hij beschouwt ook niets als minderwaardig of iets dergelijks, helemaal niet. Hij heeft voorkeuren, maar die hoeft hij ons niet voor te zeggen natuurlijk. Want die begrijpen we zo ook wel. Maar hij staat, er staat, zijt gij een slaaf zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Het gaat hier echt om een slaaf, om een lijfeigene. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik liever. Dat wil zeggen, maak daar dan maar bij voorkeur gebruik van. Waarom? Omdat je dan meer ruimte en tijd hebt om je Heer te dienen. Dat is alles. Dat is het enige argument hoor. Want de rest, dat interesseert Paulus absoluut niets. Trek je zich niks van aan. En hij zegt in vers 22, want die in de Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, een slaaf zijnde dus, die is een vrijgelatene des Heeren. En dan is het leuke, met Paulus kun je dus alle kanten op. Als iemand een slaaf is van nature en hij komt tot geloof, dan is hij in Christus een vrijgemaakte. Ja, vrijgemaakt, niet met hoofdletter dus, hè? Dat is weer wat anders. Hè? Dat is weer een ander soort vrijgemaakt. Maar een vrijgemaakte des Heren, en er staat desgelijks ook die vrijzijnde geroepen is, want er zijn natuurlijk mensen ook die vrij zijn van nature, en die komen tot geloof, en die worden daardoor een slaaf, een dienstknecht namelijk van Christus. Dus hoe dan ook, het maakt niks uit. Hè? Want het maakt niks uit, als wij zeggen wij zijn een vrijgelatene des Heren, zeggen we ja, dat is inderdaad zo. En als we zeggen we zijn een slaaf van Christus, dan zeggen we ja, inderdaad, dat is ook zo. Want het is allebei waar. Nou, als dat aan de goede kant waar is, en dus geen verschil maakt, wat voor verschil maakt het dan aan de verkeerde kant, namelijk aan deze kant? Wat maakt het hier in de maatschappij dan uit, of we een vrijgelatene zijn of een slaaf? Niks. Bovendien, als je dood bent, maakt het niet uit of je een vrije was of een slaaf was, want er speelt geen enkele rol. Zie? Dus blijf maar zoals je bent. Dat is waar het om gaat. En dan zegt Paulus erachteraan, vers 23, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten, wordt geen slaven van mensen. Want dat vertelt hij er nog wel bij. Want waar het allemaal om gaat, is dat wij als gelovigen het eigendom van Christus zijn. En als hij hier dus zegt, wordt geen dienstknechten van mensen, is dat, dan kun je er natuurlijk alle kanten mee op. En dat is ook zo, maar dat moet je ook doen dan, hè? Alle kanten mee op. Dat betekent dus dat je er naar moet streven om niet in slavernij terecht te komen, uiteraard. Want je bent het eigendom van Christus. Hij heeft je gekocht. We zijn zijn slaven. Dat wil zeggen, het zou toch wel raar zijn als wij in slavernij van mensen zouden geraken. Dus blijf maar bij wat je geroepen bent. Maar in dit hoofdstuk krijgt die opmerking natuurlijk toch nog een heel ander licht. Wat ik niet weg wil redeneren. Dat is dit. De Paulus heeft het hier over het huwelijk. En hij is aan het betogen dat iemand het beste kan, gelovig het beste kan blijven zoals hij is. Dat wil zeggen, als hij vrij is, als hij ongetrouwd is dus, laat hij ongetrouw blijven, want gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. En Paulus verklaart het ook uitdrukkelijk in vers 32 en 33 bijvoorbeeld. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heer zal behagen, dus als een dienstknecht van Christus. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Met andere woorden, hij wordt toch een dienstknecht van mensen. Ja goed, gedeeltelijk en tot op zekere hoogte, jawel, maar daarom is het wel waar. Dat is nou net het verhaal, hè? Het gaat niet om maatschappelijke aangelegenheden alleen. Het gaat niet alleen om de verhouding tussen werkgever en werknemer, want zo heet het bij ons tegenwoordig. Maar het gaat wel degelijk om alle intermenselijke verhoudingen. Waar Paulus naar streeft is dat wij blijven zoals wij zijn, met een voorkeur voor een vrij zijn. Zoveel mogelijk vrijheid, namelijk niet om een lekker lui leven te hebben, maar inderdaad om ons te kunnen wijden aan de geestelijke dingen. Dat is het verhaal. Zie? En als je dat niet wil, als je dat laatste niet wil, namelijk een dienstknecht der gerechtigheid zijn, dan verdwijnen vervolgens alle argumenten. Want dan, hoe je dan ook over een huwelijk of over de arbeidsverhoudingen denkt, dat maakt dan allemaal niks uit. Hè? Het wordt pas belangrijk als we inderdaad onze tijd geven aan Christus. En in dat licht moet je natuurlijk dat hele hoofdstuk zien. Dat wil zeggen, de voorkeur geven aan vrij zijn om hem te kunnen dienen. Want gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten van mensen. Een paar hoofdstukken eerder, één hoofdstuk eerder. Aan het eind van hoofdstuk 6 namelijk, zegt Paulus op een andere manier. Daar zegt hij ook, want gij zijt duur gekocht. Dat wil zeggen, wij zijn betaald. Er is een prijs voor ons betaald, een heel hoge prijs. Namelijk het bloed van de Heer Jezus. En in hoofdstuk 7 zegt hij, dan wordt geen dienstknechten van mensen. Dat wil zeggen, daar staat wat we niet moeten. Maar aan het eind van hoofdstuk 6, hoofdstuk 6 vers 20, staat wat we wel moeten. Namelijk, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En niet in uw geest, welke goden zijn. Maar dat heb ik al gezegd, hè? Dat hoort bij dit vers er niet meer bij. Dat is een misverstand. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En je kunt er dan dus achteraan zeggen. En wordt geen dienstknechten van mensen. Dat was hetzelfde verband. Daar gaat het om. Geen dienstknechten van mensen, maar God verheerlijk in ons lichaam. Daar gaat het om. En dan, als je dan het presteert om geen dienstknecht van mensen te worden. Dan heeft dat nog geen enkele zin als je niet God verheert in je lichaam. Verheerlijkt in je lichaam. Hè? Want daar gaat het allemaal om. En nogmaals. Dat is de achtergrond van dit hoofdstuk. Nou goed, deze versen, vers 18 tot en met 24, spreken dus over de positie van de mens. Hij is op een bepaalde wijze geroepen, hij is tot geloof gekomen in een bepaalde situatie, in een bepaalde beroeping, wordt het hier genoemd in vers 20. Paulus zegt, blijf zo, zoals je bent, het hoeft helemaal niet veranderd te worden, maar mocht je mogelijkheden zien om wat vrijer te worden, oké, dan is dat goed. En dat zegt hij niet eens alleen in verband met als je een slaaf bent. Dus je kans ziet om je vrij te kopen en dan zou je dat moeten doen, zegt Paulus. Dan moet je de voorkeur aan geven. Maar zelfs in verband met het huwelijk heeft hij een gelijksoortige uitspraak gedaan. Namelijk in verband met dat wat wij tegenwoordig een ongelijk juk noemen, hè. Wanneer een gelovige getrouwd is met een ongelovige en die ongelovige die zou weg willen, die ziet het niet meer zitten. Paulus zegt, oké, laat maar gaan, ontbind het huwelijk maar. Waarom? Omdat zo iemand vrij wordt weer dan. Die gelovige, dat staat er ook uitdrukkelijk. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Vers 15 was dat. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Dat wil zeggen, als zo iemand scheidt, dan is die vrij gemaakt. Dat wil zeggen, wordt niet dienstbaar gemaakt. Niet dienstbaar aan wetten. Ook niet dienstbaar aan een wet van niet te mogen hertrouwen of zoiets. Maar volmaakt vrij gemaakt. Want vrijheid is dat waarin Christus ons geplaatst heeft. Dat is zo. Vrijheid. De volgende brief is dat, hè? Galaten. De vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. Vrij van de wet, maar vrij van alles. Namelijk vrij als eerstelingen van nieuwe scheppingen, daarom niet ondergeschikt aan deze oude. En dat is Paulus' angst, dat je in een huwelijk inderdaad ondergeschikt bent geworden aan het huwelijk als zodanig, of desnoods aan de huwelijkspartner, want zo kun je het ook nog uitleggen. Maar in ieder geval, je bent een slaaf van je gezin geworden. Tot op zekere hoogte, dat is waar, maar het valt niet te bestrijden. Wel, dan zijn we aangekomen bij een volgende pericoop, want zo noemt men dat tegenwoordig zo plechtig, hè? Een volgende pericoop, dat wil zeggen een volgend gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 25, dat loopt dan ongeveer, tot en met 35, dat gaat dan over de positie van de ongetrouwde gelovigen. Want uiteraard, het gaat om gelovigen, laten we dat goed begrijpen. We vinden hier geen regels voor de wereld. Kom, Paulus heeft wat beters aan het hoofd, hè? Het gaat over gelovigen en daarvan zegt hij, aangaande de maagden, nu heb ik geen bevel des heren. Dat dachten we eigenlijk al, dat er geen bevel des heren was. Ik heb het al uitgebreid staan te vertellen dat we vrij waren en onder geen enkele wet. Dus vandaar dat Paulus ook zegt, heb ik geen bevel des heren. Maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heer gekregen heb om getrouwd te zijn. Paulus, we moeten dan veel meer woorden aan vuil maken. Het zou zo makkelijk zijn voor Paulus om te zeggen, ik heb bevel ontvangen van de Heer. We zouden hem ongetwijfeld geloofd hebben. He? En er zijn vandaag in de dag heel wat mensen die zeggen, al zo zegt de Heer. Dat is meestal dan de enige manier om gelijk te kunnen krijgen. Zeg maar, al zo zegt de Heer. Huh? Dat is een aardig excuus. Maar Paulus zegt, nee, dat zegt niet de Heer, dat zeg ik. Maar ik ben wel getrouw. Ik heb barmhartigheid van de Heer gekregen om getrouw te zijn. Dat wil zeggen, wat Paulus nu gaat zeggen, is wel degelijk in overeenstemming met het verlangen van de Heer. Het past wel degelijk in die lijn. Het merkwaardige is dat Paulus degene die is die steeds zegt, van mij zijn alle dingen geoorloofd. Ik heb er de vorige keer ook al op gewezen, in 6 vers 12. En hij doet dat in hoofdstuk 10 dan nog eens een keer. Hè. Het merkwaardige is dan ook dat wanneer Paulus praat over de gebruiken en in de gemeente, de manier waarop de gemeente behoort samen te komen, en als hij het heeft over de verhoudingen onderling tussen de gelovigen, dan heeft Paulus het altijd over de inzettingen die hij overgegeven heeft. Ik heb hier bijvoorbeeld voor me liggen hoofdstuk 11 vers 2, waar hij zegt, ik prijs u broeders dat gij in alles mijner gedachtig zijt en de inzettingen behoud gelijk ik die u overgegeven heb. Inzettingen die Paulus overgeeft. En zo zie je dat ook verder in dit hoofdstuk, tweede helft van 1 Korinthe 11. Dat is namelijk in vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. En waar het om gaat is dat Paulus bepaalde dingen van de Heer geleerd heeft. Niet geboden gekregen heeft, maar geleerd heeft. Dat wil zeggen, de Heer heeft hem bepaalde dingen doorgegeven. En Paulus zegt, ik geef die dingen ook weer door. Dat was 11 vers 1. Wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. En dan spreekt hij vervolgens over de inzettingen die hij overgeeft of doorgeeft. Want inzettingen, dat is niet hetzelfde als een gebod. Inzettingen zijn dingen die overgegeven worden. Eigenlijk had het beste vertaald kunnen worden met het woord tradities. Inzettingen, dat zijn tradities. En tradities, daar zit het Engelse woord trade in, namelijk handelen. En handelen wil zeggen het doorgeven van hand tot hand. Een traditie is dat wat doorgegeven wordt door de generaties heen, dat van hand tot hand gaat. Niet als een bevel, maar als een gewoonte. Zie? En daarom wordt het zo genoemd inzettingen. En er staat er ook bij, hè, dat wat ik u overgegeven heb. Niet wat ik u opgedragen heb. Het zijn geen wetten. Maar wat ik u overgegeven heb, doorgegeven heb. En daar gaat het om. En dat is ook hier in 1 Korinthe 7 al het geval. Wat Paulus hier doorgeeft zijn bepaalde opvattingen omtrent het leven van een gelovige. En hij zegt, ik zeg dat als een die barmhartigheid van de Heere gekregen heeft om getrouwd te zijn. Vers 25. Hij is trouw aan dat wat de Heer hem heeft overgegeven. De trouw aan de tradities van de Heer zelf. Het zijn tradities. En tradities kunnen geweldig mooi zijn, vooral als je weet waarom ze er zijn en wat ze betekenen. En als je dat niet weet, dan kun je meestal de tradities ook niet handhaven. Dat bleek wel, want in hoofdstuk 11 gaat het dan onder andere over die kwestie van het hoedje op het hoofd, weet je niet. Er was al zoveel moeilijkheden over en het ging over de tafel des Heren, over het avondmaal. Er waren ook moeilijkheden over. Want ze wisten de betekenis er niet meer van. Zie? En daarom begrepen ze niet meer wat Paulus hen dan overgegeven had aan inzettingen. En Paulus moet het dan weer een keer verklaren. Ik vrees dat ze het toen nog niet begrepen hebben, maar goed. Dat zien we tegen die tijd dan wel. Waar het nu maar om gaat is dat dit doorgegeven wordt door Paulus, niet als een gebod, maar als een advies dus. En hij zegt dan in vers 26, ik houde dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat wil zeggen hij rekent dat goed te zijn, om de aanstaande nood, dat het zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Hoe te zijn? Nou, maagd dus. 25, vers 25. Hè? Aangaande de maagden nu heb ik geen bevel des Heren. En dan verklaart hij hoe het dan wel zit en hoe je wel tot zijn advies komt. Maar hij zegt, ik houd het dan goed. Dat het de mens is, goed is al zo te zijn. Dat wil zeggen, maagd te zijn. En Paulus bedoelt daarmee dus in ieder geval ongetrouwd te zijn. Want dat is dan toch in ieder geval de strekking van dit gedeelte. En dat niet alleen in verband met de vrouw, maar ook in verband met de man. En dat is iets wat we ook in verband met dit hoofdstuk in ieder geval moeten leren. Namelijk dat het woord maagd dan misschien taalkundig gezien een vrouwelijk woord is, maar wel degelijk van toepassing gebracht wordt op vrouwen zowel als mannen. Zeer beslist, en dat kan ik ook wel aantonen vanuit bijvoorbeeld het boek Openbaring, waar het gaat om de 144.000 verzegelden, waarvan staat dat zij niet met vrouwen bevlekt waren, want zij zijn maagden. Dat betekent dus dat het mannen waren en in ieder geval ongetrouwd. Daar gaat het om. Dus het woord maagd wordt daar wel degelijk gebruikt voor een man. En dat is hier ook zo, alleen in Openbaring, in verband met die 144.000, gaat er uitsluitend om mannen, dat blijkt uit het verband. Maar hier in vers 25 blijkt uit het verband dat het sowieso gaat om ongetrouwde mensen. Dat wil zeggen mannen en vrouwen door elkaar, of misschien moet ik in dit verband dan zeggen mannen en vrouwen juist gescheiden. Maar wat ik maar bedoel is dat het over beide gaat. Aangaande de maagden, namelijk de ongetrouwden, heb ik geen bevel des heren enzovoorts, maar ik houd het dan goed om de aanstaande nood dat het, zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. En vandaar dan weer, vers 27, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding, dus je moet ook niet de verkeerde conclusies trekken. Je moet ook niet zeggen, sorry, ik ben al getrouwd, maar ik zal het gauw goed maken. Ja, dat kan dan ook nog natuurlijk, want je hebt de meest vreemdsoortige gedachten soms hoor. He? Maar er staat dus uitdrukkelijk, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Ja, het probleem is natuurlijk dat we er gewoon tegenop lopen, maar dat... maar ja, je kunt altijd zeggen, die ervaring had Paulus dus misschien niet, maar dat weet ik dan niet, hè. Maar er staat, maar indien gij ook trouwt, en dat is misschien dan toch nog het belangrijkste voor ons, maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. Waarom zondigt gij dan niet? Eenvoudig, omdat het niet gaat om een gebod van de Heer, maar om een traditie, om een advies, zal ik maar zeggen, hè. Maar niet om een gebod. Als het een gebod zou zijn, dan zou er dus gezondigd worden wanneer dat gebod wordt overtreden, maar het is geen gebod des Heren, geen bevel des Heren, dus is het ook geen zonde wanneer het overtreden wordt. Adviezen kun je inderdaad gratis ontvangen, soms, maar tegenwoordig niet meer natuurlijk, hè. Tegenwoordig kosten adviezen natuurlijk goudgeld. Dus nog goed, adviezen zijn nog duurder dan gewoon een tuinman huren, zal ik maar zeggen, maar goed. Maar indien gij ook trouwt staat en gij zondigt niet, dat wil zeggen, je kunt dat advies in de wind slaan, dat is dus duur, maar goed. Maar er staat, en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Want het kan natuurlijk over twee verschillende soorten mensen gaan die trouwen. Toch? Dat kan om mensen gaan die al getrouwd geweest zijn. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen, nou ja, het is toch al gebeurd, dus een tweede keer maakt dan ook niet meer uit. Zo werkt dat ook in de praktijk wel eens. Hè? Maar indien een maagd trouwt, dat is dus iemand die inderdaad nooit getrouwd geweest is. Althans niet op de juiste manier, laat ik het dan zo zeggen. Hè? Dan staat er, zij zondig niet. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees en ik spare u lieden. De zulke zullen verdrukkingen hebben in het vlees. Ja, er zijn altijd mensen die dat meteen bestrijden. Die zeggen, het huwelijk is toch geen verdrukking? Dan vraag ik altijd, hoe lang bent u al getrouwd? Hè? En dat is altijd een hele goeie, want dan kun je al zeggen, nou, dan komt het nog wel, weet je wel. Hoef je niet te zeggen, dan denken ze zelf wel. Dat kan altijd nog. Dan zeg ik altijd maar zo, er is hoop. Nee, zo bedoel ik het niet, maar goed. Maar wat Paulus zo zonder meer zegt, ja, het is goed dat we eerlijk zijn in die dingen. Daarom zeg ik het ook zo, hè. Dat we zien hoe relatief al die dingen zijn en dat we dat allemaal hetzelfde hebben. Er staat gewoon, doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees. En zegt Paulus, dat gun ik jullie niet. Ik spare u lieden. Dat zou ik wel willen voorkomen graag. Maar ja, als je de lusten ervan wil hebben, dan moet je ook de lasten ervan dragen. Zo is het nou een keer. Maar vanwege die lasten, zegt Paulus, kun je beter de lusten ook niet hebben. Maar goed, dat is een kwestie. Dat is een subjectieve aangelegenheid. Dat ligt voor de mens verschillend. Dat is ook wat Paulus zegt. Hij zegt, ik zou wel willen dat iedereen was zoals ik. Wat een gedachte is die ik niet helemaal volg, hè. Want ik zou niet willen dat iedereen was zoals ik, hè? Dat is helemaal niet leuk meer. Hè? Nee, toch? Maar goed. Maar ieder is niet zo en dat is ook niet erg. Zo hoort het ook, hè? Verscheidenheid. Over die verscheidenheid trouwens komen we nogal te praten in verband met 1 Korinthe 12. Waar het inderdaad gaat over de verscheidenheid onder de gelovigen en de verscheidenheid onder de leden van het lichaam van Christus. Dus dat zit wel goed. Maar in ieder geval, wanneer men trouwt, krijgt men te maken met verdrukkingen in het vlees. En Paulus zegt, ik spaar jullie, maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. Dat wil zeggen dat Paulus weer terugkrabbelt toch. Hij zegt, als je dan trouwt, nou ja, dan als niet-getrouwd zijnde, hè. En die wenen als niet-wenende, en die blijden zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en die de wereld gebruiken als niet-misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En dat is niet alleen een vermaning, maar, of ik moet het anders zeggen, dat is een vermaning in de echte zin van het woord, namelijk een vertroosting, opdat wij bij alles wat er gebeurt, bij de negatieve dingen en zelfs bij de positieve dingen, ons zullen realiseren dat de gedaante van deze wereld, kosmos staat er, voorbij gaat. Dat wil zeggen, deze wereld wordt teniet gedaan en al wat ons al hierover komt is slechts van tijdelijke aard. En dat is van belang omdat wij daarnaast inderdaad iets hebben wat eeuwig is. Zie, als je dat niet hebt, dan is het natuurlijk helemaal geen troost. Daarom zeg ik ook, er is hoop, maar er is alleen maar hoop voor een gelovige natuurlijk, hè, die het eeuwig leven heeft, uiteraard. En dan, wanneer hier dus ook staat dat Paulus zegt, Paulus spreekt hier in vers 26 over de aanstaande nood, in vers 29 over dat de tijd voorts kort is, en in vers 31 over, want de gedaante deze wereld gaat voorbij, dan moet ik daar een opmerking bij plaatsen, dat is namelijk deze, dat ik niet geloof dat Paulus hier zinspeelt op een spoedige wederkomst van Christus. Dat zou wel kunnen, maar het zou in strijd zijn met de strekking van al zijn brieven. Het is de apostel Petrus die als geen ander onder woorden weet te brengen hoe het zit met die brieven van Paulus. Want de apostel Petrus leefde in de spoedige verwachting van de wederkomst van Christus. En daarom zegt hij over de brieven van Paulus dat daarin dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan, moeilijk zijn om te begrijpen. Petrus had er grote moeilijkheden mee. Waarom? Omdat die brieven van Paulus spraken niet over de spoedige wederkomst van Christus, maar juist over de niet spoedige wederkomst van Christus en over wat er in die tussentijd zou gaan gebeuren. De brieven van Paulus spreken juist over de langmoedigheid van God, waar Petrus zoveel moeilijkheden mee had. Het enige wat Petrus daarover weet te zeggen is dat hij zegt, acht de langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft, gelijk in alle zendbrieven daarvan schrijvende, in de welke dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan, enzovoort. Zo staat het er in dit laatste hoofdstuk van de laatste Petrusbrief. Het zijn de laatste woorden van Petrus dus feitelijk. Hij verwijst naar Paulus in verband met de kwestie van de langmoedigheid van God. Namelijk met het verschijnsel dat die wederkomst nog maar steeds niet heeft plaatsgevonden. Zie? En als er mensen zijn in Thessalonica die het hebben, die geloven dat de dag des Heren al begonnen is, dan zijn ze natuurlijk zwaar abuis omdat het niet kan. Maar het is de apostel Paulus die dat ook uitlegt. Zie? En verder zegt hij dat het niet nodig is om er verder over te schrijven wanneer het wel komt. Maar in ieder geval leer je daaruit dat misschien dan die Thessalonicenzen verwachten dat de Heer spoedig zou wederkomen. Maar Paulus in ieder geval niet. Want Paulus wist dat het niet gebeuren zou spoedig. En dat was nou alles wat zo moeilijk was om te verstaan in de brieven van Paulus. Daar komt het tenminste op neer. Dat was het moeilijke van de brieven van Paulus. En wanneer hij dan hier schrijft over aanstaande nood en dat de tijd kort is en dat de gedaante deze wereld voorbij gaat, dan schrijft hij dus niet in de eerste plaats over de wederkomst van Christus. Want bovendien, bij de wederkomst van Christus gaat de gedaante van deze kosmos helemaal niet voorbij. Dat duurt dan nog in ieder geval meer dan 1000 jaar. Dan zijn we er dus nog niet. En dus heeft Paulus het niet over de wederkomst, maar simpelweg over het leven van een mens hier op aarde. De aanstaande nood, de nood die het resultaat is van het huwelijk. Ja, sorry, maar dat is nu een keer zo. En de tijd is kort, dat wil zeggen ons leven is kort. Ja, Jacob Katz zei het ook, maar Paulus zei het ook, hè. Ik bedoel, dat is niet zo'n probleem. Dat is gewoon zo. En hij zegt, de gedaante deze kosmos gaat voorbij. En in ieder geval onze gedaante die deel uitmaakt van deze kosmos gaat voorbij. Ook ons leven. Want dat is het eerste wat hier aan de orde is. Zo van, we hebben maar weinig tijd om een eeuwige erfenis, om een eeuwige kroon, ook een eeuwig loon te kunnen verwerven in dit leven. We hebben maar weinig tijd om in ons leven Christus te kunnen verheerlijken. Paulus zegt, gebruik die tijd dan goed. Dat is alles. En hou je niet te veel met dingen bezig die totaal geen enkel belang hebben. En een van die dingen is inderdaad het huwelijk. Althans, dat is in ieder geval de mening van Paulus, want anders valt u mij daar weer op aan. Maar dit is wat Paulus zegt. Hij zegt, ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heer zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, weer kosmos, hè, de stoffelijke wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. En inderdaad, dat is precies zo moet het, zegt Paulus. Maar het betekent wel dat je daardoor de tijd die je aan een huwelijk besteedt, inderdaad niet besteedt aan het werk des Heren. Want dat zijn echt twee verschillende dingen. Hoe erg wij dat dan misschien ook vinden. Wij zullen eerst gaan koffie drinken. Ja, ik zal toch proberen dit hoofdstuk nog af te maken vanavond. Dat kan wel hoor. Ja, ik ben nou warm gelopen, hè? Ja, of ik zet hem op de halve snelheid, dan duurde het wel. We waren gebleven bij vers 33, dacht ik. Waar het ging om waar de getrouwde zich mee bekommert. Er staat niet eens, die houdt er zich mee bezig, maar er staat, hij bekommert zich ermee, dat wil zeggen, het is kommer en kwel. Zo, dat is de Nederlandse uitdrukking, kommer. Dat wil zeggen, het is niet alleen bezighouden, maar het is tevens bezorgd maken over. Ja, het is, ik weet het dat het negatief klinkt, maar zo staat het er nou een keer. En dan staat er, vers 34, een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. Dat betekent, een vrouw en een maagd zijn verschillend. Dat betekent niet dat ze een lintje gekregen hebben, het is morgen Koninginnedag, dus als we nou lezen zijn onderscheiden, denken we dat ze een lintje gekregen hebben, maar dat is niet het geval. Er staat alleen dat er verschil tussen die beiden is. Er staat namelijk, de ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren. Dat wil zeggen dus, dat is die maagd. De ongetrouwde, Paulus verklaart nu de uitdrukking dus zelf. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Nou, ik hoop dat het zo is. Paulus gaat hier natuurlijk uit van hoe het zou moeten zijn. De ongetrouwde bekommert zich om de dingen des Heren. Of ze dat doet, dat is een ander verhaal, maar zo zou het eigenlijk dan horen. Volgens de inzettingen die Paulus ons overgeleverd heeft dan. Hè? En aan de andere kant staat er, maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. De dingen der kosmos, niet de dingen der aion. Wordt soms ook vertaald met wereld, want aion, dat heeft te maken met de inrichting van deze wereld en het bestuur van deze wereld, namelijk de wereld in de macht van Satan. Daar houdt die vrouw zich natuurlijk niet mee bezig, want ze is een gelovige. Maar ze houdt zich natuurlijk wel bezig met de kosmos, namelijk de materiële, de stoffelijke dingen. En hoe dan ook, dat is een van de redenen waarom we getrouwd zijn, is het niet zo? Ja, dat is inderdaad een Bijbelse gedachte hoor. Dat de vrouw zich bezighoudt met de uiterlijke dingen. Inderdaad, maar goed, daar zullen we nou maar niet verder op ingaan. Vandaar dat Paulus op grond van dit verschil adviseert inderdaad om niet te trouwen. De ongetrouwde, de maagd, de ongetrouwde houdt zich bezig met de dingen des Heren. En de getrouwde, die houdt zich bezig met de dingen der wereld, de stoffelijke dingen. En dan zegt hij, en dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet opdat ik een strik over u zou werpen. En een strik, sommigen denken dat dat ook een lintje is. Zo van, pak het maar in en doe er maar een strik omheen. Dat zeggen we dan, hè. In de handel hoor je die uitdrukking wel eens, hè. Nou, doe er maar een strik omheen, hè. Maar het is niet, gaat hier over een ander soort strik. Eentje waarmee, we wel eens geprobeerd hebben misschien konijnen te vangen. Of het nou lukt, dat... Het is mij nooit gelukt, maar ik wist ook niet hoe het moest hoor. Er was niemand die me vertellen waar het op moest. Hè? Nee, alstublieft. Maar over zo'n strik gaat het. Die strik heeft normaal tot gevolg dat degene die erin terechtkomt gedood wordt feitelijk. Niet alleen slechts gevangen, maar zelfs gedood. En Paulus zegt, wat ik nou allemaal vertel is niet om u te vangen, nog minder om u te doden. Het is niet een strik. Het is niet een kwestie van strikken en voetangels en klemmen. Maar het zijn adviezen, zegt hij. Ik zeg dat tot uw eigen voordeel. Nou weet ik wel dat je kinderen moeilijk kunt wijsmaken. U kent de verschijnsel wel, hè? Dat je de kinderen straf of verboden of geboden oplegt tot hun eigen voordeel. Dat geloven we dan zelf wel, maar die kinderen niet, hè? Of misschien geloven ze het wel, maar dan begrijpen ze het nog niet. Het helpt allemaal zo weinig. En zo zegt Paulus dat hier ook. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, dat kan Paulus nou wel zeggen, maar ik zie daar het nut niet van in. Ik zie dat voordeel dan niet. Nee, goed, maar dat ligt niet aan Paulus, dat ligt dan aan onszelf. Het is deze Paulus die zegt, ik heb barmhartigheid van de Heer gekregen om getrouwd te zijn. Dat wil zeggen, we doen er goed aan als we zijn woorden ook hier naar waarde schatten. Dus deze dingen zijn niet om de gelovigen onder een wet te plaatsen of onder in een strik te plaatsen. Maar ze zijn tot ons eigen voordeel. Namelijk om ons te leiden tot hetgeen wel voegt. Dat is wat Paulus zegt. Ik zeg dit om u te leiden tot hetgeen wel voegt en bekwaam is. Namelijk om de Heere wel aan te hangen. Dat wil zeggen om de Heere goed aan te hangen. Wel betekent immers goed, hè? Om de Heere goed aan te hangen zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Paulus die is een voorstander van stabiliteit in het leven van een gelovige. Vaste principes, vaste levenswijze, gericht op Christus dus. En hij beschouwt het huwelijk en wat ermee samenhangt als iets waardoor we herwaarts en derwaarts getrokken worden. Dat is alles waar het hier om gaat. Vandaar deze adviezen die gericht zijn, niet op het tijdelijke leven uiteraard, maar het zijn adviezen die gegeven worden in het licht van de eeuwigheid. En alleen in dat licht zijn ze te begrijpen, anders absoluut niet. Dan krijgen we nog twee kleinere gedeelten uit dit hoofdstuk. In de eerste plaats de versen 36 tot 38. Die spreken ook over de ongetrouwden, net als 25 tot en met 35. Maar nu dient in verband met de maatschappij, niet in verband met de menselijke omstandigheden, maar nu in verband met seksualiteit. Dat heb je misschien niet gezien bij het lezen, maar het is wel zo, maar dat zal ik dan nog laten zien. Waarna dan nog vers 39 en 40 spreekt over hen die inmiddels ongetrouwd geworden zijn. Dat wil zeggen, het gaat om weduwen. Maar eerst krijgen we te maken met vers 36 tot en met 38. Dat is een merkwaardig gedeelte. Ik weet nog goed dat ik dat, ik weet niet meer waarom. Ja, ik weet nog wel waarom. De eerste keer, ik weet nog dat ik het de eerste keer bestudeerde. Dat ging in verband met de kwestie van of de gemeente nou al of niet de bruid was. En nou is het zo moeilijk om te redeneren dat de gemeente de bruid is, omdat het woord bruid zo goed als niet in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is maar een keer of drie, geloof ik. En dan gaat het helemaal niet over de gemeente, maar over echte, gewoon letterlijke mensen, bruiden. Vandaar dat die leer van de gemeente als de bruid wel opgehangen wordt aan het gebruik van het woord maagd. Zo van iemand die maagd is, die is kennelijk een bruid. Nou, blijkt uit dit hoofdstuk dat het niet zonder meer waar is. Omdat Paulus natuurlijk adviseert dat de maagd maar blijft wat hij is. Dus in ieder geval geen bruid wordt. Maar in ieder geval, in dat verband heb ik dus wel ooit een studie gemaakt van waar komt het woord maagd dan overal voor en in welke betekenis. En toen kwam ik op dit vers terecht en ik weet nog hoe ik doorkreeg wat het betekende. En daar schrok ik wel een beetje van, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben nu ook vast gewaarschuwd. Maar, ja, dat is zo. Maar toen dacht ik, nou moet ik dat toch eens opzoeken in andere vertalingen. Wat daar dan precies staat, want daar hangt het namelijk op. Op die vertaling. En toen zocht ik het op en toen bleek dat de vertaling van Brouwer, professor Brouwer, dat die het daar liet afweten. Die sloeg het vers over. Waaruit ik concludeerde dat mijn interpretatie juist was. Want zodra professor Brouwer meent dat het, aan tafel, dat het niet welvoegelijk is om een bepaald schriftgedeelte aan tafel voor te lezen met kinderen erbij, dan vertaalt hij het niet meer. Dan haalt hij het uit de Bijbel weg. Hè? Ik krijg een heel wit gat in de Bijbel. Heb je dat ook? Heb je ook zo'n Bijbel? Zo'n zes vertalingen naast elkaar? De vertaling Obbing-Brouwer die laat van alles weg. Als het twee keer in de Bijbel staat, laten ze ook één keer weg, want dat vinden ze overbodig. Dus met de koningen en kronieken enzovoorts. En als ze vinden dat het onwelvoegelijk is, dan wordt het ook gewoon overgeslagen. Nou, dit vers werd overgeslagen. Hetgeen mij tot de conclusie bracht, dan moet mijn vertaling kloppen. Dan klopt het. Dan is Brouwer het met me eens. Dat is ook nooit weg natuurlijk, hè? Ja, ik kon niet kijken of ik het met Brouwer eens was. Want dat had hij maar moeten vertalen, niet? Maar andersom was het dus, hij was het dus blijkbaar wel met mij eens. Alleen vind ik niet dat je dat, dat je dat niet aan tafel niet zou kunnen voorlezen. Ik ben van mening, en we zullen dat ook wel zien, dacht ik, dat iemand die weet waar het over gaat, iemand die in staat is te begrijpen waar het over gaat, ook inderdaad wel mag weten waar het over gaat. En iemand die niet mag weten waar het over gaat, die is ook niet in staat om te begrijpen wat er staat. Zo eenvoudig is dat. En dat is wel, ja, en dat is wel meer met die dingen zo. Ja. Er zijn bepaalde zaken die opzettelijk ook door onszelf in bedekte termen gebracht en verteld worden. En ik zou het ook niet anders kunnen. Ik zou niet in het openbaar over deze dingen kunnen praten dan in bedekte termen. Als iemand dan vraagt, wat is nou de besnijdenis? Hoe moet je daar nou over praten? Zodanig dat het netjes blijft en dat het niet banaal wordt. Dat kan alleen in bedekte termen. Zie? En dat gebeurt hier ook. En die bedekte termen zijn er om een heel eenvoudige reden. Opdat degenen die het niet mogen weten het ook inderdaad niet zullen begrijpen. En opdat degenen die het wel mogen weten het zullen begrijpen. En dat is nou, ik zeg dat niet alleen in verband met deze versen, maar zelfs in verband met de gehele Bijbel. Want mensen vragen ook wel eens, waarom zegt de Bijbel dat dan niet duidelijker? Als het nou dit of dat betekent, waarom staat het er dan niet duidelijker? In het boek Openbaring of zo. Nou, dat is hetzelfde antwoord. Opdat degenen die het niet mogen weten het ook niet zouden weten. En opdat degenen die het wel mogen weten het zouden begrijpen. Dat is het verhaal. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus bijvoorbeeld sprak in gelijkenissen. Staat er ook bij. Opdat die mensen aan de oever die ernaar luisterden het niet zouden begrijpen. En opdat de gelovigen, de discipelen namelijk, het wel zouden begrijpen. De selectie. Daar is het voor. En de mate waarin iemand de Bijbel begrijpt, is in de praktijk dan ook een graadmeter voor de mate waarin iemand de Bijbel gelooft. Want als hij hem niet gelooft, begrijpt hij hem ook niet. Dan kan hij hem niet begrijpen namelijk. En als hij hem op voorhand gelooft, dan is hij ook in staat om hem vervolgens te begrijpen. Nou is dat een groeiproces natuurlijk, maar zo werkt dat. Nou, dat is met deze verse ook zo, alleen ligt het hier nou op een wat ander terrein. Maar nou moeten we dat gedeelte maar eens doorlezen. Er staat, maar zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd. Dat is op zich vreemd, want er wordt vanuitgegaan dat iemand een maagd bezit. Nee, dat is iets eigenaardigs natuurlijk, toch? En dan staat er, indien zij over de jeugdige tijd gaat en het al zo moet geschieden. Kunt u zich voorstellen, je zal maar met het probleem zitten dat je een maagd bezit. En die gaat over de jeugdige tijd. En het moet al zo geschieden. Waarbij natuurlijk de vraag is wat het is wat er geschieden moet. En vervolgens is de vraag, hoe is al zo? Bent u er nog? Nou goed. En het moet geschieden, dan is de vraag, wat moet er geschieden? En het moet al zo geschieden, dan is de vraag, hoe is al zo? Toch? Ja, dan je vraag op vraag natuurlijk. En dan verder. Die doet wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen. Kijk, en dat is toch wel een beetje een probleem. Er staat, die doet wat hij wil, dat zij trouwen. Dat wil zeggen, er wordt maar gevraagd naar de wil van één, die toegepast wordt op twee. Dan heb ik het nog niet eens over wie die tweede dan is eigenlijk. Die maagd. Die bezeten wordt. Hè? Ja, iemand bezit een maagd. Dat is de gedachte. Dat staat er ook echt. Het is ook zo hoor. En dan staat er. En het al zo moet geschieden. Nou, dat is die vraag die dan helemaal niet opgelost wordt. Twee vragen dus. Wat en hoe. En dan die doe wat hij wil. Hij zondigt niet dat zij trouwen. Zondigt zij dan wel of zondigt zij dan niet? Dat zijn vragen kom je nooit uit hoor. Daar kom je nooit uit. Dat brengt ontzettend veel problemen met zich mee. En dan kun je wel zeggen, dan moet je gewoon een nieuwe vertaling nemen. Dan snap je er nog niks meer van, hoor. Dan wordt het nog moeilijker. Daar heeft men wel wat weg willen redeneren, maar dan kom je er helemaal niet meer uit, hè. Maar ik lees gewoon voor, door, er staat, doch die vaststaat in zijn hart. Die vaststaat in zijn hart. Er staat gewoon die vaststaat in hart, maar in ieder geval, het gaat om zijn hart, hè. Geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Dat wil zeggen, wordt er nou niet gevraagd naar die mening van die maagd eigenlijk, of hoe zit dat? Nee? Die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil. Kijk, als het ging over iemands maagd, of zoals de nieuwe vertaling zegt, als het gaat om iemand zijn dochter, zijn jonge dochter, want zo hebben ze het dan vertaald, dan zou ik hier zeggen, hij moet niet macht hebben over zijn eigen wil, hij moet macht hebben over zijn jonge dochter. Dat is nog een probleem wat ik me zou kunnen voorstellen dan, maar dat staat hier in ieder geval niet. Nee? En bovendien, dan zou er niet moeten staan dat zij trouwen, maar er zou er moeten staan dat zij trouwen. Nee? Als het echt over een vader en een dochter gaat. Dan kom je dus nooit uit, die nieuwe vertaling lost dus helemaal niks op. Behalve dan dat die natuurlijk volstrekt onjuist is, want er staat niet jonge dochter, er staat echt het woord van maagd. Nou, en dan gaan we even verder. Maar macht heeft over zijn eigen wil en dit in zijn hart besloten heeft, zo van er heeft niemand wat mee te maken. Die jonge dochter dus ook niet en die maagd ook niet, blijkbaar. Dat staat hier zo. Dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Het lijkt wel een slavin, hè? En dan staat er vers 88, al zo dan die ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die ten huwelijk niet uitgeeft, doet beter. Nou ja, dat is helemaal een idiote vertaling, eerlijk gezegd, maar goed. Ik kan me de problematiek van de vertalers toch wel enigszins voorstellen. En ik vind dat professor Brouwer zich er op een leuke manier heeft afgemaakt, hoor, dat moet ik wel zeggen. Slaat maar over dan, hè. Maar goed, ik moet het hoofdstuk nu één keer behandelen. Ik zou bijna gezegd hebben, helaas, maar het moet, hè. Dus ik begin nog even van voornaf aan. En dan zal ik u de vraag naar aanleiding van het vers stellen. En dan zal ik meteen het antwoord erbij geven. Hè? Moet ik even een blaadje verleggen, want dan moet ik twee dingen dat ik er geen een vergeet, want het is moeilijk, hè. Maar er staat zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd. Dan gaat het dus over een ongevoeglijke handeling. Welke ongevoeglijke handeling wordt hier dan bedoeld? Want je kunt mij niet wijsmaken dat trouwen een ongevoeglijke handeling is. En ook niet dat niet trouwen een ongevoeglijke handeling is. Zie? Je kunt dan altijd nog bedenken, ja, maar dan gaat het om een vader die met zijn dochter trouwt. Dat zou ongevoeglijk zijn. Nou, dat kan wel zijn, maar waarom staat er aan het eind van het verhaal dat hij doet wel dat zij trouwen? Dus dat lost ook niks op, daar kom je er niet mee. De vraag is dus nog steeds, over welke ongevoeglijke handeling gaat het? Nou, dat is heel eenvoudig te beantwoorden. Want dat hangt samen met de vraag, wie is die maagd? Maar ik kan het ook anders stellen, de vraag, wat is die maagd? En daarmee is de hele zaak opgelost. Want het gaat niet om een persoon. In het hele verhaal speelt geen andere persoon een rol. Het gaat over die iemand die misschien acht dat hij ongevoeglijk handelt, maar die wil doen wat hij wil. En er staat die vaststaat in zijn hart en geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil. En dit in zijn hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Dat was, het gaat maar over één persoon nog steeds. En geen tweede. Dat wil zeggen, die maagd is geen persoon. Het gaat dan ook niet over een maagd, maar het gaat over maagdelijkheid. Zie, dat is het verhaal. En welke ongevoeglijke handeling gaat het dan? Dat staat niet dat het ongevoeglijk is. Er staat dat de iemand die zich daarmee bezighoudt misschien denkt of acht dat het gaat om een ongevoeglijke handeling. En daarmee is precies verklaard waarover het gaat, want het gaat hier dus om zelfbevrediging. Zie? Zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, namelijk met zijn maagdelijkheid. En daarmee is het hele probleem van dit vers althans, opgelost, niet het probleem van zelfbevrediging, dat is weer wat anders, maar het probleem van deze vers, dat is opgelost. Hè? Zo iemand acht, want het punt is dat zij die zich die aan zelfbevrediging doen, laat ik het zo zeggen, dat die over het algemeen wel degelijk achten dat het gaat om een ongevoeglijke handeling. Paulus zegt dat is tot op zekere hoogte ten onrechte, maar dat zullen we zo zien. Maar die gedachte die is er, niet vanwege een opvoeding of een milieu of wat dan ook, dat is wat ze ons tegenwoordig allemaal maar proberen wijs te maken. Maar die gedachte is er omdat iedereen weet dat het gaat om een oneigenlijke handeling, niet een ongevoeglijke, maar een oneigenlijke handeling. Dat wil zeggen, er gebeurt iets op een abnormale wijze, op een manier die in ieder geval niet beantwoordt aan de doelstelling ervan, om het dan zo te zeggen. En dat blijkt uit alles wat Paulus er vervolgens over vertelt. Hoe bedekt hij het ook doet, is duidelijk genoeg, want hij zegt, indien zij over de jeugdige tijd gaat. Wat gaat over de jeugdige tijd? Die maagdelijkheid. Dat wil zeggen dat hij, de persoon over wie het gaat, want er wordt van uitgegaan dat het een man is. Dat wil zeggen dat hij dus geslachtsrijp wordt. Dat is alles. Die gaat over de jeugdige tijd. En dan staat er, en het al zo moet geschieden. De vraag, wat is het? Dat lijkt me duidelijk. De lui die over de jeugdige leeftijd gaan, die beginnen al te gniffelen als je het alleen maar over het hebt. Voor hen is het duidelijk genoeg. Ja, ik bedoel, maar zo bedekt is het nou ook weer niet, zoals het hier staat, hoor. Het is dus de seksuele bevrediging. En al zo, dat wil zeggen, dat is niet op de normale wijze, maar op een abnormale wijze, namelijk op een oneigenlijke wijze, want zo moet je dat dan zeggen. Zie, en dan lezen we verder, dan staat er, die doet wat hij wil, hij zondigt niet, dat zij trouwen. En het eerste deel van het vers is natuurlijk niet zo moeilijk. Er staat, hij doet wat hij wil. Dat wil zeggen, het gaat alleen over de man, dus die over de jeugdige leeftijd gaat. En dan staat er, hij zondigt niet. Dat wil zeggen dat zelfbevrediging in principe dus geen zonde is. Nou weet ik wel dat daarmee het verhaal niet af is. Want er zijn meer dingen die in principe geen zonde zijn, maar die wel een zonde kunnen worden. Dat is zo. Al wat uit het geloof niet is, is zonde, zegt Paulus. Maar hij zegt ook, al wat geen ding is onrein in zichzelf. Pas als het onrein achter is het onrein. Paulus doet hier moeite om te laten zien dat zelfbevrediging niet onrein geacht behoeft te worden. Zie? Maar een verslaving is natuurlijk nooit goed. En een seksuele verslaving, tenminste in die zin, verslaving en zelfbevrediging is bepaald niet slechter dan welke andere verslaving ook. Daar gaat het ook niet om. Hè? Dat wil zeggen, ik sta hier niet iets te goed te praten, nog minder sta ik iets te verdedigen, maar ik sta alleen te vertellen wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, iemand die dat doet, die zondigt niet. Dat is in ieder geval duidelijk, hij zondigt niet. En nou is ook duidelijk waarom er niet staat, zij zondigen niet. Want het gaat niet over twee, maar het gaat over één persoon. Dan blijft nog wel de vraag, wat is dat dan, dat zij trouwen? Want daar gaat het toch over een meervoud. En dat is inderdaad enigszins een moeilijkheid. Maar dat is niet, dat is eigenlijk een puur taalkundige moeilijkheid. De zaak is namelijk deze, dat het woord wat hier vertaald is met trouwen een veel bredere betekenis heeft dan het Nederlandse woord trouwen. Dat is een heel normaal verschijnsel. Wie iets weet van verschillende talen, die kent dat. Hè? Dat sommige woorden in een andere taal een veel bredere of soms ook een veel beperktere betekenis krijgen. En zo is het hier ook. Het woord trouwen is bij ons een heel beperkt begrip. Het wordt meestal zo ver beperkt dat het alleen geldt voor een plechtigheid in een kerk dan wel in een gemeentehuis. Vandaar dat wij ook van die zeer uitgebreide discussies kunnen houden over of seksualiteit nou eigenlijk wel mag voor het huwelijk. Want dat is een beetje een oeverloze discussie, omdat het in Bijbelse termen een onmogelijkheid is. Zoiets bestaat namelijk niet in de schrift, want trouwen, dat heeft alles te maken met de seksualiteit. Ik heb het dus iemand zo horen, ik zal niet zeggen wie het was, maar ik heb het iemand zo horen zeggen, die zei, trouwen, dat doe je niet in het gemeentehuis, dat doe je in bed. Het was niet helemaal van de kansel, maar het was dicht daar in de buurt, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Het was wel degelijk op een bijbelstudieavond, bedoel ik maar. En dat lijkt me een duidelijke zaak waar het daarover gaat. Want dat is ook de bijbelse gedachte van, hij ging tot haar in en zij werd hem tot vrouw. Zie? Een huwelijksgemeenschap ontstaat inderdaad niet door een officiële ondertekening van een stuk, maar dat hoort er wel bij, dat redeneer ik niet weg, dat maakt deel uit van een huwelijk, ook in de Bijbel, want de vrouw is door de wet aan de man verbonden, dat zegt vers 39 ook, hier in dit hoofdstuk. Maar het neemt niet weg dat waar slechts een contract is ondertekend en waar geen seksuele gemeenschap heeft plaatsgevonden, dat daar een huwelijk inderdaad nog niet tot stand gekomen is. Dat is misschien op papier zo, maar dat is geen huwelijk. Zelfs voor onze Nederlandse wetgeving geldt het niet eens. Het heeft altijd gegolden ook als een reden tot echtscheiding, omdat er geen gemeenschap heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, dat is dus eigenlijk geen huwelijk en daarom kan zo'n contract net zo goed verscheurd worden. Ik praat wat oneerbiedig over een trouwboekje, ik weet het. Niet omdat ik er zo weinig voor geef, dat is helemaal niet het geval. Maar eenvoudig omdat we de dingen in hun juiste proporties zouden zien, in de juiste verhoudingen. Het punt is ook dat wanneer je nou bijvoorbeeld de vertaling van Luther neemt, die is mij het meest bijgebleven eigenlijk van dit vers, dan staat er niet dat zij trouwen, maar er staat er lassie vrijen. Dus laat in een wat plat Nederlands. Dat wil zeggen, het woord gaat niet alleen over de officiële trouwplechtigheid, maar het gaat over precies de seksualiteit, wat Paulus hier immers als belangrijkste aanleiding ziet tot een huwelijk. Dat wil zeggen, het gaat gewoon over de geslachtsdaad. Nou weet ik wel dat je altijd kunt zeggen dat zoiets dan toch niet van toepassing te brengen is op zelfbevrediging. Dat het niet helemaal hetzelfde is. Nee, dat kan zijn, maar hebt u dan een beter woord? Zie? Dat is het probleem. Voor iemand die weet waar het over gaat, is het al in ieder geval duidelijk genoeg. En hierbij is trouwen dus het woord voor het verliezen van de maagdelijkheid. En dat is heel terecht deze betekenis, omdat Paulus het woord maagd in dit hoofdstuk steeds gebruikt voor een ongetrouwde. Zodat trouwen is het verliezen van de maagdelijkheid en daar gaat het wel degelijk om. Nou, en vandaar ook vers 37, maar het is nou helemaal niet meer moeilijk. Er staat, doch die vaststaat in zijn hart. En normaal gesproken zou je moeten vragen, ja, wie trouwen er nou eigenlijk? Als het gaat om een vader en dochter enzovoorts, dan wordt het moeilijk waarom er staat, doch die vaststaat in zijn hart. Maar punt is gewoon, het gaat maar inderdaad over één mens. En er heeft verder niemand wat mee te maken, tenminste in normaal gesproken gebeurt het niet in het publiek. Ja, tegenwoordig ook wel, dat weet ik ook nog wel. Maar goed, dat is nou natuurlijk even niet aan de orde. Die vaststaat in zijn hart. Geen noodzaak hebbende, maar die macht heeft over zijn eigen wil. Dat wil zeggen, gaat over iemand die zichzelf beheerst. Die zichzelf zodanig onder controle heeft dat hij kans ziet om zijn maagdelijkheid te bewaren. Die doet wel, staat er. Die dit in zijn hart besloten heeft, die doet wel. Die doet goed, betekent dat dus, hè? En dan vervolgens, vers 38, alzo dan, dat is de conclusie van Paulus, alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, maar dat uitgeven dat kun je rustig weglaten, het gaat om precies dezelfde woord, alzo dan die trouwt, dat wil zeggen, die fraait, om het op zijn Duits te zeggen, hè? Die doet wel en die ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Als u nou statenvertaling hebt, dan begrijpt u waarom het woordje haar en het woordje zus schuin gedrukt staat. Dat heeft men ingevoegd in de vertaling om het er een beetje fatsoenlijke zin van te maken. Maar het moet er niet staan, omdat het niet over een haar en over een zij gaat. Het gaat alleen maar over die hij en zijn maagdelijkheid. Alzo dan die ten huwelijk uitgeeft, dat wil zeggen alzo dan die hij die zijn maagdelijkheid verliest, die doet wel, dat wil zeggen hij zondigt niet. En als je niet zondigt is het goed, vandaar dat er staat die doet wel. En die ten huwelijk niet uitgeeft, dat wil zeggen die zijn maagdelijkheid bewaart, die doet beter. En ik geloof toch dat het nuttig is om deze dingen gewoon eens ronduit te vertellen, omdat de ervaring leert dat er inderdaad heel wat mensen zijn, mannen zowel als vrouwen uiteraard, die gebukt gaan onder een levensgroot schuldcomplex vanwege hun zogenaamde jeugdzonden. Want zo wordt het dan genoemd. Als het gaat over jeugdzonden, weet iedereen waar het over gaat. Hè? Dat is ook zo'n uitdrukking, weet je wel. Je kunt altijd zeggen, waarom zeggen ze het dan niet gewoon? Nou ja, goed. Hè? Het is duidelijk genoeg. Maar mensen gaan eronder gebukt, voelen zich schuldig. Echt waar hoor, ik heb velen zo gekend. Maar dat hoeft helemaal niet, zegt Paulus, want het is geen zonde. Het is wel niet zoals het hoort en er is wel een betere weg. Maar het is geen zonde, dat is wat er staat. Zie? Ik begrijp wel natuurlijk dat men er schuldgevoelens van krijgt op zich. Dat kan ik me best voorstellen, omdat men wel weet dat het zo niet hoort. Maar tegenover de Heer, in ieder geval hoef je daar in ieder geval geen schuldgevoelens van te hebben. Want het is een normale, laat ik zeggen, het is een gewone gang van zaken. Het is een gebruikelijke gang van zaken. Of we dat nou weten willen of niet, dat verandert aan die feiten niks. Dus waarom zouden we het niet gewoon zo zeggen? Zo gaat dat nou een keer. Het is niet prettig, dat is een ander verhaal. Het zou anders moeten, maar vertelt u mij hoe het dan wel zou moeten. Hè? Ja, dat weten wij toch ook niet. En als u meent dat... Er zijn wel eens mensen die zeggen, want ik weet precies hoe het moet. Je moet zus en zo en dat. Ja, ja. Er zijn, als je mij vraagt, allemaal kapsones. Want wie zal zeggen hoe het moet? Hè? Wij falen in alle dingen. En zeker ook in deze dingen die zo, die een van de belangrijkste krachten in ons leven zijn feitelijk. Hè? Want zo is het dan toch. Wat dat betreft had Freud dat inderdaad wel goed gezien. Seksualiteit is een van de belangrijkste drijfveren in ons leven. Dat is nou een keer zo. Dat is ook helemaal niet erg op zich. Wat natuurlijk wel belangrijk is, dat het onder controle gebracht en gehouden wordt. En waar men controle verliest over wat dan ook, is dat natuurlijk altijd jammer. Dat hoort namelijk niet zo. Maar dat wij geen controle hebben over ons leven als zodanig, ik dacht dat wel duidelijk was. En anders komen we daar vanzelf nog ooit wel een keer achter, dat we die controle niet hebben. En die controle hebben we inderdaad ook niet over onze seksualiteit. Zo is het nou een keer. Zie? Wij zijn daaraan onderworpen in de praktijk. Goed, nou, dat rest mij nog alleen te spreken over vers 39 aan 40. Die zijn heel eenvoudig. Vers 39 zegt dat een vrouw door de wet aan de man verbonden is zolang tijd haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil alleen in de Here. Dat wil zeggen, ze wordt wel geacht een gelovige man te kiezen, maar ze mag heel goed hertrouwen. Dat is ook duidelijk. Dat is niet alleen omdat Paulus dat zo belangrijk vindt voor die weduwe, maar het is omdat het zo'n belangrijk deel uitmaakt van de Bijbelse leer met betrekking tot de verlossing. Want dit deel uit de wet, want het stamt uit de wet, dit deel uit de wet is van zo groot belang, omdat het in Romeinen 7 van toepassing gebracht wordt op Israël. Israël die immers de vrouw is en was en die getrouwd was met de Heer, maar de Heer is gestorven, waardoor Israël vrij geworden is om zich te verbinden met iemand anders, namelijk met de opgewekte Christus. En als dat zo is, dan geldt dat dus ook in het gewone leven, vandaar dat het ook in de wet staat. Een vrouw is aan de man verbonden zolang de man leeft, maar als de man gestorven is, is ze vrij van de wet. Op diezelfde wijze is Israël vrij geworden van de wet, want de Heer is gestorven en daarom zijn ook wij vrij van de wet. En vandaar dat het nog apart even vermeld wordt. Maar Paulus' advies is niet om te hertrouwen hier. In Romeinen 7 is dat wel zijn advies, maar dan geeft hij dat advies aan Israël als de vrouw. Hij zegt, dan mag je hertrouwen, ik zou het maar doen. Namelijk hertrouwen met Christus. Nou, trouwen is dan wat ongelukkig gekozen, maar hij gebruikt dat woord daar dan ook niet meer, hè. Maar opdat gij u zoudt verbinden aan een ander, namelijk desgene die uit de doden is opgewekt. Hier maakt Paulus de beperking, want hier gaat het over de mens individueel. Hij zegt, maar zij is gelukkiger indien zij al zo blijft, naar mijn gevoelen. En daarmee is het verhaal weer rond. Zijn we weer aan het begin van het hoofdstuk bij Paulus' gedachte van blijf maar liever zoals je bent. Als je kunt. Als je dat op kunt brengen, als je zoveel zelfbeheersing hebt. Maar zelfbeheersing is zoals bekend de laatste vrucht van de geest. Dus het is de vraag of we daar ooit aan toekomen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is toch reëel, hè? Zij is gelukkiger indien ze al zo blijft naar mijn gevoel. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Dat wil zeggen, het zijn niet alleen maar woorden van Paulus, maar het zijn wel degelijke woorden die ons via Paulus worden medegedeeld door de Heilige Geest. Of we ons eraan kunnen houden, of we dat op kunnen brengen, is een ander verhaal. Maar dan blijft toch altijd de opmerking over die Paulus er steeds bij zegt. Het mag wel. Het is geen zonde. Je mag trouwen. Je mag zelfs jezelf bevredigen, staat er. Alleen, het gaat natuurlijk over iemand die over de jeugdige leeftijd gaat. Dat wil zeggen, iemand die geslachtsrijp wordt en nog niet getrouwd is, uiteraard. Want die beperking moet ik erbij maken, omdat die er in wezen natuurlijk staat. Hè? Over andere dingen lijkt me duidelijk dat het dan toch niet helemaal meer zo is zoals het zou moeten zijn. Maar hoe dan ook, bij al deze dingen staat, als je houdt aan wat Paulus hier zegt, dan doe je goed. Maar, of dan doe je beter, maar als je er niet aan kunt houden, nou dan doe je nog niet slecht. Dat is nog geen zonde, dan doe je goed. Hè? Dat is nog goed. We kennen maar twee maten, goed en beter. Dus in militaire dienst had je ook twee maten, maar dan had je alleen te groot en te klein. Weet je wel? Dat is de verhaal van die pet, weet je nog? Die trokken ze naar achteren en zeiden, ja, aan de voorkant zit hij goed. En dan trokken ze hem naar voren en zeiden, ja, aan de achterkant past hij ook. Dus te groot en te klein hadden we daar alleen, hè? Maar bij een christen is er alleen goed en beter. Het is altijd goed dus. En dat is nou het geweldige van de verlossing die in Christus is, hè? We kunnen in wezen helemaal geen verkeerde kant op. Er is niemand die onze verlossing ongedaan kan maken. En hoe dan ook, wie wij ook zijn, als wij een gelovige zijn, zijn we vrijgemaakten des Heren en onder geen enkele wet. En dat is onder andere dan het verhaal van 1 Korinthe 7. Zijn daar misschien nog vragen over? Dat zou ik me best kunnen voorstellen. Ja, misschien hebt u huwelijksproblemen, maar goed, dat doen we dan onder vier ogen. Nee, de wet waarover hier gesproken wordt is dan de puur maatschappelijke wet, de nationale wet, waardoor een huwelijk bekrachtigd wordt. Want een huwelijk bestaat uit twee aspecten. Het ene is natuurlijk het persoonlijke, dat wil zeggen het lichamelijke. Dat is het wezen van het huwelijk, uiteraard. Maar dat behoort bekrachtigd te worden zwart op wit. Waarom? Nou, het is heel eenvoudig. Omdat dat bij de verhouding tussen de Heer en Israël zo was. Maar toen Israël zelf, de vrouw dus, haar man ontrouw was, sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat die vrouw nooit of te nimmer ooit gemeenschap met haar man gehad heeft. Dat is wat er staat. Daar wordt dat huwelijk ook ontbonden, want hoe vreemd het u misschien ook in de oren klinkt, de Bijbel leert zo zonder meer dat dat huwelijk tussen de Heer en Israël inderdaad geëindigd is in een echtscheiding. In ieder geval waar het gaat om de 10 stammen. En dan wordt ook uitdrukkelijk gesproken van de scheidbrief enzovoort. Zodat er een tijd in de historie valt aan te wijzen waarin over de Heer gesproken kon worden als over een gescheiden man. Ja. Zie? Maar dat was de wet des Heren. Maar zo kennen wij vandaag ook een wet die een huwelijk regelt. En dat is dus in wezen een Bijbelse zaak. Maar niet dat boekje, niet de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt dat huwelijk. Ook niet wij in bed, om het dan maar zo te zeggen. Maar die beide dingen horen inderdaad bij elkaar. Het punt is gewoon dat de praktische zaken via de wet bekrachtigd dienen te worden. Dat is het verhaal waarbij de wet eigenlijk altijd achteraf loopt. Want bij de wet wordt ook geregeld een echtscheiding, maar die wordt geregeld nadat de man bij de vrouw iets, hoe staat het ook alweer, iets schandelijks gevonden heeft. Dat wil zeggen nadat het huwelijk in de praktijk al ontbonden is. Daarna wordt het bij de wet geregeld. Zodat als je nou de Bijbelse volgorde moet aangeven, dan is het inderdaad, hij ging tot haar in en zij werd hem tot vrouw. Dat is de volgorde dan. Maar hoe dan ook, het behoort natuurlijk zo zijn dat die dingen samen opgaan. Ze horen gewoon bij elkaar. Zie? En daarom is die hele redenering van over seksualiteit voor het huwelijk, dat is zo gevaarlijk. Want het maakt twee dingen los van elkaar die niet los van elkaar zijn. Nou, ze worden los van elkaar gemaakt, maar dat is met alle dingen zo. Hè? Alle dingen worden losgemaakt van dat waar ze bij horen. Uiteindelijk horen alle dingen bij de geestelijke dingen en houden ze alle dingen in de schepping, houden verband met de schepper. Maar wij maken ook de schepping los van de schepper. Wij presteren het ook om ons met de schepping bezig te houden zonder daarbij aan de schepper te denken. Het is een idiote gedachte, maar het is wel zo. We maken de dingen los die de Heer samengevoegd heeft, om dat nou eens met een woordspeling te zeggen. Hè? Ja, want alle... Ja?
Is dat nou zondig?
Wat?
Er zijn mensen die gaan huizen. Die hebben dus gastgemeenschap voor het huwelijk. Is dat zondig?
Zoals wij dat noemen? Nee, ze laten iets achterwege. Ik vind hen zeer hypocriet. Want strikt genomen gaan zij een huwelijk aan op het moment dat ze gaan samen wonen, nou ja, wonen, het is maar hoe je dat zegt, maar in ieder geval, zij gaan dan een huwelijk aan. Zie? Alleen het is erg gemakkelijk om zijn huwelijk te ontbinden. En daarom doen ze dat. Ze zullen volhouden van niet, want men loopt dan altijd te koop met idealen, alsof men zo'n idealist is. Ik geloof er geen woord van. En ik meen ook de geest der wereld te hebben. Om het dan eens met een woordspeling weer te zeggen. Want wat dat betreft maken ze me niks wijs. Nee, daar geloof ik niks van. Je gaat niet uit idealisme samenleven. Je gaat samenwonen zonder dat ze bij de wet regelen door een gebrek aan idealisme. Dat is het.
Hè? Ik bedoel, een meisje van een fabriek die, dat ze allemaal als ze wat samenwonen, is zij wel nog meer niet samen. Ze zei, bedankt daarvoor. Ze zei, vandaar zie je elkaar nog aan, Pauline. Maar ze zei, waarom ben ik het aanwezig? Dan loop je weg.
Ja. Dat kan ook. Dat kan ook. Dat is ook een zeer terechte redenering, ja. Maar die twee dingen horen bij elkaar. En hoe dan ook, als je dat in de gaten hebt, als je weet dat een huwelijk inderdaad bestaat uit gemeenschap, niet alleen de lichamelijke uiteraard, dan begrijp je ook dat gemeenschap voor het huwelijk strikt genomen een onmogelijke zaak is. Want dan begint een huwelijk, of je dat nou erkennen wil of niet.
Ja, is dat zonde? Als voor het huwelijk...
Ja, als je daarbij vasthoudt aan die vraag, dan zeg ik dat vind ik volstrekt irrelevant, omdat het me helemaal niet uitmaakt of het zondig is of niet. Dat is nog eens een krasse uitspraak misschien. We zullen even de banden zijn al vol, hè? Dat kan ik het rustig even zeggen.
Sorry hoor, maar ik snap het niet
helemaal. Nee, dan zal ik het nu even uitleggen. Ja, nou, dan zal ik dat nu nader toelichten. Het punt is gewoon dat het voor een christen helemaal niet uitmaakt of iets zondig is of niet. Want laten we nou zeggen, nou is het zonde, nou zo wat. Nou, geef maar antwoord. Wat dan? In het Nederlands dan, hè? Wat dan? Wat zijn daar dan de consequenties? Nou is het zonde, goed. Nou, en dan? Wat voor consequenties heeft dat nou? Nee, nou doe ik een beroep op uw geloof natuurlijk, hè? Ja, dat maakt namelijk helemaal niks uit. Nee. Nee, dat is echt waar, hoor. Dat maakt niks uit. Maar dat is niet Korinthe, dat is de Romeinenbrief al. Die uitgebreid betoogt op welke wijze wij behouden geworden zijn, waarbij aangetoond wordt dat ons behoud niets te maken heeft met onze werken. Dat wil zeggen dat zonder onze werken onze zaligheid geregeld is, ons behoud geregeld is. Maar dat betekent dus ook dat onze werken onze zaligheid dus ook niet het beter niet kunnen doen of daaraan wat tekort kunnen doen. Onze werken doen aan onze zaligheid niks af. Als dat waar is, nee, ik moet anders zeggen, als onze werken niks aan onze zaligheid toevoegen, hè, dan kunnen ze er dus ook niks aan afdoen. Dat is volstrekt logisch. Vandaar dat Romeinen, dat het leerstellige deel van Romeinen over onze verlossing dan ook zo eindigt, maar dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Want ik ben verzekerd dat nog hoogte, nog diepte, nog lengte, nog breedte, nog zo er enig ander is, hè, weet je wel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Zo is het nou maar net. Ook samenwonen niet hoor, echt niet. Nee.
Ja, maar dan kun je wel met iedereen samenwonen.
Dat zeg ik toch niet, maar kijk, nou kom je inderdaad dus in Romeinen terecht, want de vraag die u stelt staat daar ook. Er staat dan, wat dan zullen wij zondigen? Nee, zegt Paulus, dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat zondigen iets afdoet aan onze zaligheid. Er is wel iets wat toe kan doen aan onze zaligheid, in de zin van dat wij loon kunnen ontvangen, maar wij worden niet beloond wegens het niet doen van zonde. Want het is natuurlijk idioot om beloond te worden voor iets niet doen. We kunnen loon ontvangen in de hemel op grond van datgene wat Christus wel door ons heeft kunnen doen. En dan hebben we alles gehad wat met onze eeuwigheidspositie te maken heeft. Wij komen in de hemel, dat wil zeggen we ontvangen eeuwig leven, laat ik het zo zeggen, door het werk wat Christus gedaan heeft in het verleden. En wij ontvangen loon voor wat Christus tijdens ons leven door ons kan doen. Aan positieve dingen, niet aan het bestrijden van het vlees, maar aan het doen van die goede werken welke God voorbereid heeft enzovoorts. Hè? Nou, welke rol spelen zonden daarin? Geen enkele. Behalve dan dat het wat moeilijk is om tegelijkertijd te zondigen en Christus door je heen te kunnen laten werken. Dat is een probleem. Zolang je bezig bent met de zonde, zal ik maar zeggen, ik kan Christus niet doorwerken, dat is waar. En ontvang je daarvoor dus ook geen loon. Maar strikt genomen maakt het dus geen verschil of je absoluut niets doet of zondigt. Want in beide gevallen werkt Christus niet door je. En dat is nou het geheim van de vrijheid van een gelovige. Hij is echt vrij, omdat zijn zonden er niet toe doen. Want onze zonden zijn al vergeven. Die hebben niks met ons behoud te maken. Fundamenteel niet. Dan weet ik best, ik zeg het nogmaals, als je je leven lang als gelovige niks anders doet dan zondigen, ja, dan is er geen loon voor je. Niet omdat je gezondigd hebt, maar omdat Christus niks door je heeft kunnen doen. Dat is toch wat anders, hoor. Zie? Dus hoe dan ook, nou is, stel nou dat het, dat zoiets zonde is. Nou, zo wat, je kunt het niet ongedaan maken, want het is gebeurd. Daarom protesteer ik als iemand begint te prediken dat het niet zou mogen en dat het zondig is. Dat doet iemand misschien met te goede trouw om iemand daarvan af te houden. En dan kan het een positieve uitwerking hebben, maar goed, dat zou kunnen. Maar wat nou voor degene die al zover zijn? Dat wil zeggen, zij wonen al samen. En dan wordt hun gepredikt dat het zondig is en dat het niet mag en dat soort dingen meer. Wat dan? Wat moeten ze dan doen? En dat is nou al dit probleem, maar ik zal hem veel ernstiger noemen, die nog veel meer voorkomt. Nou zijn er mensen gescheiden ooit, hetzij voordat ze tot geloof kwamen, hetzij nadat ze al tot geloof gekomen waren. En nou wordt hun ineens gepredikt dat het niet mocht. Wat gebeurt er dan? Nou, of ze lopen weg. Ze zeggen, nou, wat dat voor een club is, weet ik niet, maar dat kan ik bijbels niet gefundeerd vinden, want dat gebeurt. Maar ik ken er ook, die zijn voor de rest van hun leven diep ongelukkig geworden. Ik heb mensen gekend die minstens één keer in de 14 dagen tegen me zeiden, ik leef in zonde. Waarom? Omdat ze gescheiden waren en hertrouwd. En waarom zeggen ze, ik leef in zonde? Dat zouden ze niet gezegd hebben als ze geen christen geworden waren. Maar dan zijn ze tot geloof gekomen, hun zonden zijn dus vergeven, en nou wordt er aangepraat dat ze in zonde leven. Dat is toch volslagen krankzinnig, mensen. Daar protesteer ik ernstig tegen. Want natuurlijk, het is, voor niemand is het prettig om een huwelijk, om een eens gesloten overeenkomst te moeten ontbinden. Er is niemand die dat voor zijn plezier doet. Nou, wil misschien voor zijn opluchting, maar dat is een ander verhaal, hè? Nee, Het kan een positieve uitwerking hebben, dat wil zeggen, hè, ik ben blij dat ik eraf ben. Maar het is voor niemand prettig om toe te moeten geven dat hij een bepaalde, een ooit gedane belofte niet kan waarmaken. Zie? Dat lijkt me toch een eerlijke zaak. In ieder geval voor christenen is dat in ieder geval een feit.